grote Afrika, want onze partij, de politieke partij die het land regeert, is van oorsprong een blanke partij. En dus alles is heel erg goed op de rit gezet en dat zie je aan alles. We hebben grote supermarkten, we hebben mooie wegen, we hebben heel veel rust en kalmte, we hebben geen grote muur om ons huis. En het is heel veilig en het is leuk en het is, ja, nou, helemaal enig. En jullie zijn natuurlijk allemaal welkom, maar doe het wel om de beurt. We hebben een gastenkamer, we hebben geen bed and breakfast. Een heleboel mensen die kopen daar huis om een bed and breakfast te doen. We hebben dat niet, maar wij kunnen helemaal ruimte maken voor als je per twee komt om daar te slapen. Dus je bent echt uitgenodigd. Het is goed om daar te zijn en het was heel verrukkelijk. We komen natuurlijk uit Spakenburg en Spakenburg is een heel traditioneel maar kerkelijk dorp. Dus je kan makkelijk over Jezus spreken. Ook met traditionele kerkmensen kun je makkelijk over Jezus spreken. En in Zuid-Afrika is het echt precies hetzelfde. Er zijn zoveel mensen, blanks, bruin, zwarte, elke kleur van de aarde, die is daar vertegenwoordigd. En de meeste kun je over Jezus spreken. Dus het is een heerlijk plek om te zijn. Maar natuurlijk ook daar, net zoals hier in Nederland, zijn niet iedereen wedergeboren christenen. En je wil altijd het beste aan de mensen geven. Dus wij zitten in een prachtige gemeente en ze doen u vast de groeten als ze weten dat jullie net zo'n leuke gemeente zijn als daar. waar het profetische woord en de lofprijs en aanbidding ook in het middelpunt staan. Dus dat is echt goed zuiver woord ook. En soms een beetje zo zuiver dat. Maar goed, het is goed om er bovenop te zitten. Heerlijk. Toen we hier kwamen was het le 14 juillet en dat was de 14e juli, dus voor degenen die dat even niet wisten. We hebben zelfs in Zuid-Afrika, niet al te ver van ons, Franshoek en daar vieren ze de Jour de Bastille. Heel apart. Maar goed, dus even dat terzijde. En toen we hier kwamen was het natuurlijk dat enorme drama van Nice. En de volgende dag was het volgende drama. En de volgende dag was het volgende drama. Het volgende drama. Dus dat was in mijn hart. Ik dacht, jeetje, wat doe je hier? Hè? Dan kun je zenuwachtig worden. Maar je kunt er ook iets aan gaan doen. En toen dacht ik, ik ga spreken in Nederland over voorbeden. En dat doe ik elke keer, elke zondag. 7 zondagen achter elkaar. Steeds weer een beetje anders. En we werden ook gechallenged in dit onderwerp. Daar zal ik dadelijk iets over vertellen. Maar eerst, ik herinner me toen ik nog een jong mens was. Toen reisde ik de wereld rond als een rondreizende zendeling. En op een van die reizen kwam ik terecht in een van de Arabische landen. In Qatar. Qatar. Bahrein, sorry. Eiland Bahrein. En ik had een korte rok aan, want ik had geen tijd gehad om me te verkleden. En het was echt nog in de tijd dat je in het lang moest. En ik had een misaansluiting gehad, dus ik moest 28 uur wachten op de volgende vlucht. En dat betekende dat ik het vliegveld niet op mocht. Dus ik was eruit gegaan, ik was eigenlijk in transit, dat weet je wel, dan moet je op het vliegveld blijven. En ik dacht, nou, ik ga eruit, ik ga een hotel zoeken. Ik had $60 en nog geen creditcard. Dus ik dacht, ik ga naar een hostel. Ik kwam uit de Filipijnen. Nou, dan kan je voor $60 echt wel iets, kan je wel ergens slapen. Dus ik ging naar buiten en die taxi die kostte $20. En toen bleek dat het goedkoopste hotel was $600. Dus voor nog een keer $20 terug. Dus ik had $20 in mijn zak en ik mocht er niet meer in, want ik was eruit gegaan. En ik moest toen op een plastic stoeltje zitten met mijn gitaar. In die tijd nam ik ook nog alles mee, weet je wel, een koffer en een tas en een gitaar. En op een klein plastic stoeltje voorin. En ik moest daar wachten, 28 uur. En ik liep naar die beambte. Ik zei, ik moet er echt in, hoor, dit kan niet. Plastic stoeltje, gevaarlijk, korte rok. Zo'n man in zo'n witte soepjurk, weet je wel, met zo'n ding op. En hij zei, nee, niks. En ik zat daar en ik dacht, dit kan niet, het kan niet. En ineens begon er iets in me op te stijgen. Ik dacht, wie is hier nou toch de baas? Wie is hier de baas? Jezus is de baas. Dus ik ging weer naar die persoon toe en ik zei, zo in under my breath, zeg dan in mezelf, in de naam van Jezus, ik moet er nu in. Die man die riep een andere man in een soepjurk met een machinegeweer en hij zei, breng haar naar binnen. Waarom vertel ik dit verhaaltje? Omdat God ons autoriteit heeft gegeven. Toen we hier kwamen, toen kregen we vrij snel al een taakje. Ten eerste wisten we dat er een goede vriend van ons op sterven lag. 92 jaar oud, het was zijn tijd. Ik had gebeld of hij nog leefde. Ja, gelukkig wel. Meteen daar ook heen gegaan voor Marleen. Dat is Joost Bijl, de man van Kitty. En nou, we hebben nog een anderhalf uur prachtig met hem gesproken. En eergisteren is hij 92 geworden, heeft erop gewacht. En ik weet niet of hij nu bij de Heer is, maar het liep al echt helemaal tegen het eind. Dus aan de ene kant een sterven met een heerlijke ingang naar de hemel. Aan de andere kant, een halve week later, kregen we een telefoontje van een goede vriendin van ons. Of ik had het gezien op Facebook, ik had haar gebeld. Haar man belde na een operatie, een intense hartoperatie. Je begrijpt niet dat ze het gerepareerd hebben. Ze had beter een nieuw hart erin kunnen doen, maar goed. Het ging even mis en ze was aan de hart-longmachine terechtgekomen. Of we wilden bidden en komen en bidden. Dus vanaf dat moment zijn we nu 14 dagen al in een gebedsstrijd. En prijs de Heer, gisteren was het. Ze is bijgekomen en ze heeft gefluisterd. En ze had hoge koorts gekregen 's middags, maar die is vanochtend weg. Dus dat is geweldig. Dood en leven staan dicht bij elkaar. Schattig verhaaltje. Waar gebeurt? 6 jaar oud jongetje. Achter in de auto bij pa, een prediker. Bij ons in Zuid-Afrika. Hij is met een Nederlandse getrouwd. Toevallig ook nog de dochter van mijn beste vriendin hier tijdens bijbelschool. Zijn ouders wonen bij ons om de hoek. Die ouders, opa om de hoek, daar kent opa de hele Bijbel uit zijn hoofd van. Die komt nooit met een... Die weet het gewoon allemaal. Geweldig. Pa prediker, andere opa ook prediker. Jongetje op de achterbank. Zegt ineens tegen zijn ouders, papa, het is eigenlijk toch wel raar, hè? Maar er is een duidelijk verschil. Er is een verschil, misschien zijn die geen duidelijk, want daar is hij een beetje te klein voor. Er is een verschil als wij doodgaan en toen de Heer Jezus doodging. Hoe zei zijn vader, hoe bedoel je dat dan? Hij zei, nou, als wij doodgaan, dan blijft ons lichaam achter en ons binnenste gaat naar de hemel. En toen Jezus doodging, toen ging zijn lichaam naar de hemel, maar zijn binnenste bleef achter. Dat is diep, hè? Profound. Dat is diep. Dat is diep voor een 6-jarige. En toch wil ik het daarover hebben. Want dat is precies hetgene wat ons anders maakt dan elk ander mens hier op aarde. Toen God Adam schiep en Adam het verpatste, toen ging er iets dood. God zei, als je van deze vrucht, hè, het was geen appel, het was een vrucht, dat is een mango natuurlijk. Als je van deze vrucht eet, dan zul je voorzeker sterven. En God is geen leugenaar. Maar Adam bleef doorademen. Apart, toch? Wat ging er dood? Datgene wat in hem het contact had met God. Dat was dood, het was weg, het was slapende. Ik heb al meer van het woord slapende, want het kon weer opgewekt worden. Nou is God goed in het opwekken van doden. Dus of je nou dood of slapend noemt, het moet wel weer tot leven komen. En op het moment dat wij tot bekering komen, gaat dat nou weer tot leven komen. En dan krijgen wij een nieuw leven. Dan moet je wel tot bekering komen. En als dat gebeurt, dan komt het binnenste van Jezus ook in ons. En dan zijn we eigenlijk allemaal dragers van Jezus. Of misschien wel wat meer. Kom eens met mij mee naar Johannes 15, vers 16 en 17. Nee, wordt niet geprojecteerd, dus jullie kunnen lekker naar mij blijven kijken. Daar staat niet, gij hebt mij, en Jezus spreekt hier, Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik Jezus, heb u uitgekozen en u aangewezen opdat je zoudt heen gaan en vrucht dragen en je vrucht zou blijven opdat de Vader u alles geven, want wat gij hem bidt in mijn naam, dat gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. En dan staat er dat ik heb u aangewezen, en in het Engels staat dat mooier. Daar staat ordained. En ordained is dieper. Ordained is dat je een mandaat krijgt. Ordained is dat je de autoriteit krijgt om. En het, ik heb jou uitgekozen om mijn macht in bezit te nemen en uit te voeren. Geweldig. De Heilige Geest is onze identiteit, maar is ook onze autoriteit. Kom met me mee naar een totaal andere passage in Galaten 3, vers 13. Tot bekering komen heeft alles te maken met geloof. Je gelooft dat je gered bent. Je gelooft dat je een eeuwig leven hebt. En geloof en de Heilige Geest horen bij elkaar. Lees maar. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Natuurlijk, als je aan het hout hangt, dan ben je terechtgesteld. En als je terechtgesteld wordt, dan ben je misdadiger, dan ben je vervloekt. Logisch. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen, tot de volkeren, de goyim, gekomen in Christus Jezus, Jezus Christus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Dus met andere woorden, Jezus heeft ons gered en door die redding is zijn binnenste in ons komen wonen. En dat is de belofte van de Heilige Geest en dat was de zegen van Abraham. Waarom nou de zegen van Abraham? Omdat Abraham, en als je het hele hoofdstuk leest in context, is hij de vader van de gelovigen. Maar er was ook nog een moment dat hij echt gezegend werd. En dat staat in Genesis. Genesis 14, vers 18. Dit is allemaal alleen nog maar om jullie aan te moedigen om groot van jezelf te denken. Dat mag. En daar staat in Melchizedek, wonderlijke figuur. In, we gaan het niet lezen, maar in Hebreeënbrief hoofdstuk 7. Degene die naar de tape luisteren later, naar geluidsfragment luisteren. Melchizedek staat beschreven in Hebreeën hoofdstuk 7 vers 1 en verdere. En daar staat dat hij naar zijn naam Zedik, de koning der rechtvaardigheid was. En wie is onze koning der gerechtigheid? Jezus. Verder is hij de koning van Salem. Salem aleikum, aleikum salam, shalom, vrede. Wie is onze vredevorst? Jezus. Dus eigenlijk is dit, ik zei vroeger een theofanie, een godsverschijning in het Oude Testament. Iemand zei, die man die de Bijbel uit zijn hoofd kent, misschien is het beter om een type te zeggen. Dus ik doe nou een type, hij is een type van Jezus in het Oude Testament, koning van Salem. Hij bracht dus brood en wijn. Natuurlijk bracht hij brood en wijn, want heeft Jezus ons gebracht? Brood en wijn, elke maand weer. Of elke dag, hoe je het maar ziet. En hij was een priester der Allerhoogste Gods. In de psalmen staat toch dat er een priesterschap is naar de orde van Melchizedek. En dat is een priesterschap voor eeuwig. In de Hebreeënbrief staat dan ook nog ten overvloede dat hij hetzelfde was als Jezus, aan de Zoon gelijkgesteld, omdat hij geen voorgeslacht en nageslacht had, geen begin en geen eind. Nou, dit is dus een hele oppermachtige figuur die hier spreekt, met autoriteit in zijn spreken. En die gaat Abraham zegenen. Toen nog Abram zonder H, de Ruach was er nog niet bij, want als de Ruach erbij komt, dan word je pas vruchtbaar. Goed, gezegend zij Abram, en dan, ik lees het jullie uit de Statenvertaling, luister goed. En kijk in je eigen Bijbels mee. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Nou, dat is een aparte constructie hier. Maar als je het Hebreeuws leest, dan zie je dat daar heel goed het volgende gemaakt kan worden. Gezegend zij Abraham, God, Elohim, bezitter van hemel en aarde. En dan kan je dat op twee manieren uitleggen. En de meeste Bijbels hebben het uitgelegd. Natuurlijk, God is groter en die zegent Abraham. Dus het is gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Maar de Statenvertaling die gaat al een beetje halverwege die andere mogelijkheid. En dat is gezegend zij Abraham, genomen uit God, Gods naam verbonden aan Abraham, die dan tevens ook is de bezitter van hemel en aarde. Wauw! Dan zeg je, oké, dat kan je nou wel zo zeggen, en dat moet je ook maar een beetje bewijzen, we noemen het hermeneutiek. Dat moet je wel op andere plekken ook zien. Nou, ik denk dat ik dat kan. Ten eerste, heel makkelijk, dat weten we allemaal. God heeft zijn naam aan ons verbonden. Jezus is de Christus, de gezalfde. En wat zijn wij? De christenen? De gezalfden. Over Heilige Geest gesproken. Wij zijn aan hem verbonden door de naam van God. Halleluja. Verder zijn wij bezitters van de hemel en aarde. Zeg je, nou, is dat nou wel zo? Ja, zei God. God zei, laat ons mensen maken. En laten we het maar eens lezen eventjes in Genesis 1, vers 26, 27. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, over het vee en over de gehele aarde. Halleluja. Hij geeft hun de aarde in bezit. En dan mogen ze over iedereen heersen, behalve over die tweevoeters. En dat doen we juist zo graag. We noemen dat manipulatie, dus hou ermee op. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende en zei, wees vruchtbaar en word talrijk. En dan nog een keertje dat ze over alles moeten regeren. En Psalm 8, vers 4 staat, wat is de mens dat u hem bijna goddelijk hebt gemaakt? Dus we zijn al heel erg bezig aan onze identiteit te werken. Kijk, de kerk heeft 2000 jaar bedacht dat wij een worm waren. Wij zaten in een kerk, onze eerste kerk in Zuid-Afrika. Leuk, 3 jaar geleden waren ze nog leuk. Nou, een jong leiderschap hadden zich losgescheurd van hun moeder. Overkoepelende orgaan, moet je nooit doen als je jong bent. Dus we hadden geen identiteit meer. En ineens hadden ze iets interessants bedacht, iets elitairs bedacht. Ze wilden Calvinist zijn. Dus wij kregen al de griebels en de grabbels. En dus wij keken hun aan en zeiden, weet je wel wat je zegt? Een Calvinist gelooft in voorbestemming. Daar kan je niet vrij keuze zeggen. Ik neem Jezus aan, nou ben ik een gered kind van God. Nee, het was allemaal anders en ze wisten het beter. Nou, op een gegeven moment zeiden Helen en ik tegen elkaar, we gaan maar niet 350 jaar wachten op de verlichting. Dat duurt een beetje lang. Dus we zijn van kerk verwisseld, maar we zitten nog wel in de huisgroep van die anderen. Want daar waren wat mature Christians, die wilden ook wel wat meer, dus daar kunnen we ons goed vinden. En als er af en toe iets binnensluipt wat ze weg moeten doen, dan kunnen we dat ook zeggen. Maar we hebben een nieuwe leuke gemeente gevonden die niet Calvinistisch is, maar gewoon Jezus wil volgen en de Heilige Geest. Oké. Heerlijk. En dat zijn wij dus. Kinderen van God. Abraham was de bezitter van de aarde. En hij zette daar, en God beloofde, zegende hem daarmee met dezelfde zegen als hij met Adam deed. Nou moet ik nog bewijzen dat hij ook de bezitter is van de hemel. Nou, dat is even makkelijk, want dat staat natuurlijk in Efeze, dat wisten jullie al lang wel. God heeft ons laten zitten met Jezus in de hemelse gewesten. en de hemelse gewesten zijn de hemelen. En dan zijn we de baas, want dat mogen we manipuleren op een goede manier. We mogen dat bestieren. God wil dat wij de aarde en de hemel bestieren. Nou, de aarde hebben we een potje van gemaakt. En daar hebben we allemaal milieuactivisten. Maar goed, we krijgen gelukkig weer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan hopen we dat we het beter gaan doen. Dat denk ik wel. Maar de hemel is verlicht de ogen des harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is in zijn erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht. Oh, halleluja, ik geloof daarin. En toen wij die opdracht kregen om voor onze vriendin te bidden, toen was de dood daar. Maar we hebben de dood weggezonden. En dagelijks, en zeg niet dat we steeds upbeat waren. Nee, we zijn soms ook wel gedacht, oh, zou het dan toch aflopen? Zou het toch Gods bedoeling geweest zijn om deze 55-jarige dame naar hem te roepen? Nee! Hij is bij machten. Wat zegt de Romeinenbrief? En daar heb ik me aan vastgehouden. Dezelfde geest die Jezus uit de doden heeft opgericht, is in u en is bij machten om ook uw sterfelijke lichamen gezond te maken. Halleluja. En ze mag leven. Ze mag leven. Nou, Abraham werd Abraham. Halleluja. De Heilige Geest kwam erin en toen werd hij een volk dat zo talrijk was als de sterren van de hemel. Die zien we trouwens veel meer daar in het zuiden dan hier. En het zand van de zee, zand van de aarde, van het strand. Waar wij trouwens ook op kijken, op de zee. Dus dat is dan een aardige herinnering. Niet gij hebt mij nogmaals, maar ik heb u uitgekomen en u ordeend, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. Nou, hoe gaan we nou fruitful zijn, vruchtbaar zijn? Er zijn drie periodes geweest. En als je al lang een christen bent, heb je drie periodes meegemaakt. De eerste was zo in de 60, 70er jaren. Toen kwamen er ineens allemaal voorbedengroepen. Weet je dat nog? Boekjes over voorbidders. En voorbeden. Een van mijn geestelijke moeders is Elizabeth Elvis. En zij heeft Intercessors International gestart. Helemaal heerlijk, helemaal geweldig. En we gingen voorbeden doen. Helen en ik zaten bij Paula Shields in een voorbedenclub in Osdorp in Amsterdam. En hebben de wonderlijkste dingen meegemaakt. En dat duurde zo'n periode van 10 jaar. En toen kwam de volgende periode. Die volgende periode was de periode van de profeten. Een van de mannen die daar de eerste boekjes in schreef was David Wilkerson. Geweldig. Blow the trumpet, blaas de bazuin. En ik dacht meteen aan Israël, het feest van de bazuinen. Het feest van de bazuinen hoort bij het Loofhuttenfeest, is het enige feest dat nog niet zijn vervulling heeft gehad. En zie hier, de bazuinen klinken al, dus dan moet de rest volgen. De grote verzoendag, de dag dat Israël en de volkeren verbonden zullen worden. De grote verzoendag dat iedereen boete zal doen voor God en elkaar zal vinden, ook de kerken onderling. Want dat is toch een verschrikking. Zelfs bij ons in Zuid-Afrika hoor. We zijn daar natuurlijk half Nederlands. En dat is daarin ook te merken in de diversiteit van christenen. De profeten kwamen. En dat is ook zo'n periode van 10 jaar, natuurlijk met uitlopers. En toen kwamen we in de eind 90er, begin 2000 jaren, millenniumjaren. En toen was het de tijd, en het duurt nog steeds, van de apostelen. Ah, apostelen. Zelfs de VPE, die heeft nou ineens een apostelgedachte. Nou kan je dat op twee manieren uitvoeren. Er zijn twee soorten apostelen, maar daar even nog niet over. Er zijn twee manieren uitvoeren. Je kan een apostel zijn en zeggen, ik ben de apostel, dus jij moet doen wat ik zeg. Dat is niet de apostel die je na wil volgen. Die ga je gewoon wegdoen. Zeg je, je mag dan wel op je visitekaartje staan, maar ik geloof je niet. Er zijn ook apostelen die gewoon aan hun vrucht laten zien dat er wat gebeurt. En er zijn verticale apostelen en die stichten gemeentes. En er zijn horizontale apostelen. En die zorgen ervoor dat mensen in hun bediening tot ontplooiing komen. Ah, dat klinkt toch meer aannemelijk, hè? Dat is toch mooi? Dat is mooi. Nou, dat soort apostelen moet je absoluut volgen, want daar kan je alleen maar beter van worden. Want die geven je de ruimte. Apostelen die werkelijke apostelen zijn, die zijn zo genereus in hun eigen identiteit, dat ze jou de kans geven om je eigen identiteit te ontwikkelen. Dat is heel mooi. Prachtig. En God wil dat. Want dit is de tijd dat de actie moet ontplooid worden. Nou, eigenlijk in het kort wat hier gebeurd is in die 4 decennia, zo overlappend, aanbidders, de voorbidders kwamen en die hebben de lucht geopend voor de profeten om zuiver woord te ontvangen. Profeten zijn altijd rare lui, die zeggen altijd dingen die je niet snapt. Want die zien vergezichten en die moeten dan praktisch gemaakt worden. En daar heb je nou de apostelen voor nodig om ze praktisch te maken. Maar dan ga ik dichter bij huis, want dit is nog dat je alles kan afschuiven aan de leiders. En ik hou van leiderschap en ik geloof dat leiderschap het volk tot zelf weer leiders moet maken. Je bent geboren als baby, je groeit op, je krijgt kinderen. Die kinderen opvoeden krijg je geen gebruiksaanwijzing bij. We maken allemaal fouten. Maar aan het einde is het de bedoeling dat die kinderen ook weer volwassen mensen worden. Nou, zo is het ook met leiders in de kerk. Die moeten volwassenen kweken. Alleen het beroerde is dat ze vaak volwassenen als kinderen krijgen. Met hun eigen meningen. En dat kan soms hectisch zijn en erg challenging, op zijn minst. Ik heb in de 20 jaar dat ik voorganger was, heb ik alles meegemaakt. Ze hebben me van alles beschuldigd. Je kan het niet zo gek beschouwen, maar we hebben het doorgemaakt. Maar we zijn er alleen maar sterker door geworden en ik hoop zij ook. Oké. De voorbidders openen de ruimte en de apostelen geven het handen en voeten. Nou staat er in de Bijbel een hele belangrijke tekst. En ik denk dat die tekst op deze tijd slaat. En die vinden we in Amos, Amos 9. Ik weet niet of ik hem hier heb, ik denk het niet. Maar in ieder geval, het komt erop neer. Ik kan het je niet even zeggen, Amos 9. Ik kan hem even zoeken. Maar er staat dat de tijden elkaar zo snel zullen opvolgen, dat de oogster, de zaaier en de zaaier, de oogster, voor de voeten zullen lopen. Nou, dat is een leuk iets. En Petrus die citeert dit ook in hoofdstuk 15 van het boek Handelingen, eerste concilie van Jeruzalem. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat het niet alleen de leiders zijn, het is ook in beginsel in ons allemaal vertegenwoordigt. Nou, als de tijden inderdaad zo zijn dat het elkaar gaat opvolgen, dan heeft God ons de Heilige Geest gegeven. Hè? Daar ging het toch om? Binnenste van Jezus is van ons. Innerlijk van Jezus gaat eerst de voorbeden doen, zodat daarna het profetische woord komt. En dan gaan we het uitvoeren. Dat is prachtig. Helemaal zoals hier het nodig is dat gebeuren moet. Want dit is die mensen die daar op die rommelmarkt waren, die weten helemaal niet dat ze Jezus aan het zoeken zijn. En van misschien de 10 is er maar 1 die God gaat aannemen. Vergis je dat niet in. Het zijn niet de grote menigte die ineens allemaal tot bekering gaan komen. Heel vaak hebben we in evangelisatie ons kruid verschoten, onze energie verspild aan mensen die helemaal nooit tot bekering gaan komen. Het is wel Gods wil, maar God kent het hart. Esau heb ik gehaat en Jacob heb ik lief gehad. Dat was niet omdat God Esau haatte en daarom hij niet tot bekering kon komen. Dat zou Calvinisme zijn. Maar hij kende het hart van baby tot het sterfdag van Esau. En hij wist dat hij nooit voor God zou gaan. En zo zijn er mensen in de wereld die nooit voor God zullen gaan. En verspil daar je energie niet aan. Bid wel voor ze. En misschien gaat er iets veranderen. Altijd heerlijk. Maar degene die al rijp zijn, Jezus zegt toch, de velden zijn wit om te oogsten. Daar moet je op focussen, moet je het wel weten. Hoe weet je dat? Door voorbeden te doen, profetische woord te krijgen. En dan kun je het handen en voeten geven. Dan, gisteren hadden we in de tent een Hindoestaanse mevrouw uit Brits-Guyana, jarenlang in Nederland. Spreekt een koeterwaaltje, maar Engels was nog het beste. Ze komt naar de tent en zegt, oh, bid je ook voor mensen? Ja, ik bid ook voor mensen. Wil je dan voor mijn kleindochtertje of nichtje, ik weet niet meer wat het was, kind, 1,5 jaar, longetje niet goed. Ze zei, natuurlijk, doe je ogen maar dicht. Wat? En ik geloof dat Selina een verandering gaat, want dat is ons getuigenis. Als er niks gebeurt, nou heer, wat heb ik dan aan een getuigenis? Profetisch wandelen, elke dag weer opnieuw. En doe nou gewoon, hè, als je andere dingen moet doen, gewoon andere dingen doen. Ik kijk ook televisie, ik lees ook boeken, ik speel ook iets anders. En ik ben niet de hele dag, oh heer, wilt u alsjeblieft tot mij spreken? Wilt u als... Nee, maar ik ben wel paraat, dat als het op een gegeven moment gebeurt, dan is het er. Sommige mensen kunnen het ook zo overheilig maken dat ik er kriebels van krijg. Absoluut. En zijn ook mensen die dan zeggen, ja zie je, God spreekt nooit tot mij. Dus ik ben maar een tweede rangs. Hij houdt niet van mij. Oh man, wat zijn er toch valkuilen in het koninkrijk van God. Hij kan tot je spreken. Op een ochtend werd ik wakker. Mijn vriendin die was met ons mee om het huis in Zuid-Afrika te kopen. En ze had haar eigen huis ook te koop. Wilde ze zetten. En er was een huis vrijgekomen bij haar zuster in Groningen, waar ze vandaan komen. En het was nog niet in de verkoop, maar de mevrouw die dat huis bewoonde, was in een verpleeghuis terecht. Op een ochtend word ik wakker en ik zeg tegen, ik bel erop, ik zeg, je moet vandaag er zaak mee maken. Je moet vandaag wat doen. En ze heeft dus haar zusje opgebeld, die woont achter dat huis. En ze woont dus do-a-do, rug aan rug. En... dat zusje vond het maar niks. Zei, wat moet ik dan doen? Briefje in de deur. Er is niemand meer. Ga er nou maar heen. Dus zij erheen. Waren mensen. De kinderen van dat echtpaar uit Vlaardingen waren precies 1, 2 dagen en 1 nacht daar. Dus Mieke zei tegen die mensen, waarom zijn jullie hier? Nou, om het huis verkoop klaar te maken. Oh, zei ze, nou, even wachten. Ik bel mijn zusje, want die heeft interesse in het huis. Nou, alles is zo gelopen, ze woont er nu. Profetisch zijn, gewoon zijn. Helemaal niks bijzonders. Oké. Intercession in practice. Hoe doe je die voorbeden nou? Even een paar handvaten. Ik heb gezocht, staat er in Ezechiël, naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen, opdat het niet zou worden vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden, zei God met tranen in zijn ogen. En hij moest vernietigen. Er was zonde in Israël, hij moest het land vernietigen. Hij zocht een mens die zou zeggen, heren, niet doen. Weet je nog, Abraham en Lot... Heer, als er 40 mensen zijn, nou, handje klap. Als er eentje is, en zelfs die was er niet. Maar hier is het andersom. Hier was de voorbidder er niet. Dus, we laten ons gebruiken. We zeggen, Heer, ten alle tijden mag u mij gebruiken. Heer, ik ga op de bres staan voor Etten-Leur, voor Brabant. Begin maar eerst bij Jeruzalem. Ik ga er op de bres staan. Heer, laat mij zien welke mensen zijn... al rijp. Ze weten het zelf nog niet, maar ze zijn rijp. En dan ga ik ze gewoon in alle... Weet je wat jij nodig hebt? Jezus. Hallo? Ja, je hebt Jezus nodig. Hoezo dan? God, ik geloof niet in God. Nee, maar hij gelooft wel in jou. Ik heb zoveel geleerd van Touched by an Angel. Ken je die serie? Oh, dat nou zo leuk. Ik wil ook zo door een engel naar de hemel gelopen worden. Zo knapperd als Andrew. Ik zag hem in een andere film. De andere dag was hij een stuk ouder geworden. Misschien maar iemand anders. Maar weet je, soms moeten in ons verbale zijn ook iets leggen van... Het is normaal, geloof je niet in God? Nou ja, zeg, wie gelooft er nou niet in God? En dan zeggen ze, ja, heel Nederland. Nee, sorry, fout. Ik geloof in God. Verkeerde tekst. kom maar naar mijn kamp, dan ben je beter af. Hij is degene die je kan genezen. Hij is degene die je kan helpen om mensen te vergeven, zodat je daar geen last meer van hebt. Je bent een bijtschaap geworden. Bijtschapen zijn schapen die ook binnen het Koninkrijk van God, die niet meer christen zijn, maar verwond zijn door hun pijn en andere mensen beschadigen. En daar hebben wij voorgangers last van. Want dan moeten we weer alle branden gaan blussen. Van wat mensen elkaar aandoen. Dan profetisch, een profetische daad. Soms moet je ook een profetische daad stellen. Ook in Ezechiël. Mensenkind, neem een kleittablet voor je en teken daarop een stad, Jeruzalem. En sla een beleg op voor die stad. Een belegeringswal. Maak een stormdam. Richt een legerkamp in en zet stormrammen om de stad heen. En dat is allemaal nog maar een maquette, hè? Is niet echt, is een maquette. Neem een bakplaat uit je oven. Zet die als een ijzeren muur tussen jou en de stad. En richt je blik op haar. De stad wordt belegerd en jij bent de belegeraar. En dit zal alles een teken zijn voor het volk van Nederland. Hier staat Israël. Je zegt, oké, ik ga Etten-Leur of Breda, als je een beetje groter denkt al. Gaan we in bezit nemen en we gaan thuis een maquette maken van. Ik was niet online, anders had ik hier een plaatje willen produceren. De stad en we gaan er omheen staan. En we zeggen, Vader, in de naam van Jezus, wij zijn de baas hier. We moeten nu in, weet je wel, die. Wij gaan nu ervoor zorgen dat de vijand niet langer hier de baas is. We gaan het omhoog tillen. Ik heb altijd gezien dat Nederland een dubbelganger had in de hemelse gewesten. Als het ware dezelfde grootte. En dan zag ik zuilen daaronder. En dat waren de voorbidders die Nederland omhoog hielpen naar God. Zoals ik Brigitte omhoog hield met vele anderen trouwens. Zodat de Heer haar kon genezen. Je bent een zuil. Er staat ook heel veel over zuilen in de Bijbel. Daar heb ik geen tijd voor. Man die dit wist, was Daniël. Daar wil ik een beetje zo tot een einde komen. Misschien nog een paar andere dingetjes. Kort. Daniël 9. Het is ook goed om in de Bijbel te lezen. Daniël was totaal profeet. Als je denkt aan dat vreselijk enge vierde dier. Ik heb er wel eens over gesproken. Dat is helemaal ook voor deze tijd. Als hij iets heeft vernietigd, dan komt hij terug om het verder te vernietigen. Als er nog iets van is overgebleven. Maar dit keer ziet hij het uit het woord van God. Dat staat hier in vers 2, in het eerste jaar van het koningschap van Darius. Leidde ik Daniël uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn, opgebouwd zou zijn. Jeruzalem herbouwd zou zijn. Denk aan Nehemia, opgebouwd, zelfde periode. Ik wendde mij tot God de Heer en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Daniël, lieve man, godsvruchtige man, helemaal geen zondaar. Kan je dat nou zeggen, Michelle? We zijn toch allemaal zondaars? Nee, we zijn geredde zondaars, is iets anders. Ik bad tot de Heer mijn God en beleed schuld. En zei, Heer grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben. Vind ik zo leuk, hè? Je zet altijd aardige dingen tegen degene waar je iets van verwacht. Ik ben vrij direct en ik begin ook vaak een gesprek vrij direct. En ook naar God toe, dan begin ik al meteen tegen God te praten. En nou, door dit ben ik gaan denken, ik moet altijd even zeggen, hallowed be thy name, gezegend zijn uw naam. We moeten toch even doen, even iets aardigs tegen God zeggen. En dan ga je je petitie doen. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Had Daniël dat gedaan? Nee. Hij staat in de plaats van. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, Nee, sorry. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken. En we hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten en onze oudsten en tot het gehele volk gesproken hebben. U staat in uw recht dat u ons straft. Maar ik doe voorbeden. Ik doe voorbeden. Ik sta op de bres. Ik sta op de bres voor Nederland. Al jaren. Ik sta op de bres voor Nederland die zo tolerant is geworden. En vanaf Willem de Zwijger was het al tolerant. Hè? Want dat is de invoerder van tolerantie geweest. Ons bestaan is helemaal begonnen met tolerantie. We zijn zo tolerant dat alles mag hier. Alles wat God verboden heeft, mag hier in dit land. We hebben een, overigens heel lief stel dat we vrienden kunnen noemen. Zij is Française en de ander is een Poolse. En ze zijn in Nederland kunnen wonen omdat het hier makkelijk is om te trouwen. Als vrouw met vrouw. Ik moet u eerlijk zeggen, toen we daar voor het eerst heen gingen, had ik een beetje de bibbers in mijn hart. Maar we zaten binnen de kortste keren over God te praten. En je weet nooit hoe het anders kan worden. Zie je? Maar we moeten ook een beetje tolerant zijn. Niet tegen intolerantie, maar dat is ook een hele goeie. Maar we moeten wel eerst mensen de kans geven om tot Jezus te komen. En niet meteen zeggen, je bent een homo dus. Of je woont samen ook, zo eentje. Je woont samen. Nou ja, oké. Okay. Ben je trouw? Ik herinner me een meisje, kwam in de gemeente. En ik zei, ben je getrouwd? Nou, ik heb een vriend. Allang? Oh ja, al 10 jaar. Ik zei, nou ben jij dan niet trouw? Jawel, ze was wel trouw. Is je man niet trouw? Ah, die was ook trouw. Ik zeg, waarom zeg je, nou heb je dan over vriendje? Ik weet dat wel. Want ergens in het achterhoofd klopt het niet. Ah. Ik zei, nou weet je wat? Jullie zijn trouw aan elkaar. God gaat je zegenen. Het was heel duidelijk dat God hun zegende. Maar God kan je beter zegenen als je een verbond met elkaar sluit. En een verbond met hem. Binnen 3 maanden waren ze getrouwd. Dan snap je. Dan snappen ze het, weet je. Maar als je zegt, nou, je mag niet aan het avondmaal, hè, want je leeft in zonde. Nee, die mensen leven helemaal niet voor hun gevoel in zonde. Ze doen gewoon wat hun hormonen hebben gezegd. En ze zijn er ook nog trouw aan. Hè, dan bent u meteen weer wakker. Zo doen we dat. Goed. Daniel gaat op de bres staan. En zo mogen wij dat ook doen. We bidden in de geest. Efeze 6 vers 18, laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid voor je leiders. Bid voor je leiders. Je weet niet hoe ze onder druk staan. Echt waar. Ik heb de akeligste dingen mee moeten maken. Tot afluisterapparatuur in mijn huis. Ik woon namelijk met hen en al bijna 40 jaar. Wilden ze bewijzen dat wij ook een onzuiver leven leiden. Het kan allemaal gebeuren. Allemaal vergeven hoor. En ik hoop dat die mensen terug de weg vinden naar het kruis, zodat we ze in de hemel tegenkomen. Op aarde hoef ik ze niet altijd meer te zien. Ja, als mensen volharden in hun zonde, dan denk ik dat je voor ze mag bidden. Maar ze moeten wel een weg. Weet je, we denken altijd zo lief over God. Ik doe dat helemaal niet. Ik heb daar een reden voor. Ik was ooit eens een keer in Amerika en er was iemand heel erg jaloers op mij. En die had, dacht ik, meende ik, een contract op mijn leven gezet. Niemand geloofde me. Ik kwam terug, Paula Shields. En ik zei, joh, ik ben mijn identiteit kwijt. Het was helemaal waardeloos en erg. En dat mens, het is net alsof ze iets uit me heeft weggezogen. Later hoorde ik dat... eerst gebeurde nog iets anders. Ik moest ergens spreken in een bergstam en dan moest ik uren wachten, uren van gebed. En op een gegeven moment kwam dat gezicht van die persoon als een boze macht op me af. En ik deed weg als een boze macht. In de naam van Jezus, ga weg. Toen hoorde ik een stem van God. Leer dit hoor. De stem van God zei, zoals jij haar voor je aangezicht wegdoet, heb ik haar voor mijn aangezicht weggedaan. Ik zei, Heer, dat kan niet. Want zo bent u nu, u bent een genadige God. Heb ik nooit gevraagd. Later hoorde ik dat ze werkelijk in de gevangenis zat, omdat ze op een ander een contract had gedaan om te vermoorden. En het was ontdekt. Je kan niet niet oeverloos lang de dingen doen tegen God. En dan maar denken dat je toch wel vergeven wordt. Het heeft een consequentie, lieve mensen. Dit is niet een boodschap die ik vaak durf te vertellen. Maar het is wel nuttig. Want mensen moeten weten dat ze ook leiders, de gezalfde des Heren, niet ongestraft kunnen benadelen. En daar had ik het even over. Het was een gezalfde des Heren. En mensen hebben daar hebben geprobeerd om het te vermoorden. En dat kan niet ongestraft gaan. Maar niet een straf die ik verdien en die ik verzin. Het is, God zegt, mij komt de wraak toe. En ik bid voor ze dat ze de weg naar het kruis terugvinden. Even als een, dat u niet later gaat zeggen, dat is een mens die iedereen naar de hel stuurt. En dat is dus niet het geval. God zendt ons de geest, Romeinen 8, vers 26. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloos zuchten. Dat is mooi, hè? Dat is een nieuwe vertaling. En dan bid ook met een focus, met een doel. Paulus zegt, daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Dus alsjeblieft spaar de mensen om je heen in een bidstond door te zeggen, Heere, wilt u heel Nederland redden? Dat is een mooi gebed, maar het is weinig gefocust. Dan ga je proberen Atlas op je schouders en de wereld op je schouders te zagen, net als Atlas. En dat heeft God nooit van ons gevraagd. Bid ook in de naam van Jezus en bid in de autoriteit. Dat nog als laatste. Hij zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. We kennen allemaal die tekst. Dat is van die schorpioenen en die slangen, weet je wel? Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken. En dan staat er iets, en dat heb ik ook altijd veel te licht genomen, zodat niets je kan schaden. En ik heb altijd gezegd, en niets zal je schaden. Misschien staat een van de vertalingen dat ook wel. In het Engels staat, als je dat doet, dan zal niets je schaden. Dat is even heel, iets heel anders. Dus er zijn mensen die gisteren tot bekering zijn gekomen, die horen van deze autoriteit, die hebben nog helemaal niet geoefend, die weten nog helemaal niet waar het over gaat. En die zijn net zoals die zonen van Skefas, die gaan er even de demonen aan, maar die worden gestript. En een pak slaag weggestuurd. Moet je niet doen. Je moet wel even oefenen. Je moet wel eerst op die slangen en die schorpioenen gaan staan. En liefst maar even met elkaar. En niet als een eenling. Gewoon in een groepje. En als dat gebeurd is, dan heb je ook de kracht dat de vijand ook niet durft te naderen. Dat is een ander principe. Nou, waarom nou dit alles? Omdat ik denk dat Nederland en Zuid-Afrika en Frankrijk en Spanje en Europa en de wereld, Amerika, alsjeblieft bid voor Amerika. Zeg, wow, wow, wow. Ik weet niet hoe jullie het beleven, maar ik zie Amerika toch altijd nog als het sterke land. Dat als het echt misgaat, dat ze hun troepen zenden. Dat hun jongens voor mij willen sterven. Zoals ze dat hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog. En nou zijn ze in totale verwarring. Niemand weet meer. Dus laten we bidden. Dat er ineens een wonder komt. Zou het niet heerlijk zijn? Nou, stel je nou eens voor dat wij hier gaan bidden. En ineens wordt die hele Trump aan de kant geschoven. Clinton aan de kant geschoven. En er komt iemand anders aan die de keuze van God is. Wauw, ik geloof daarin. Want Amerika bidt. En wij met hun. En dan gaan we niet als een rechtgeaarde Nederlander zeggen, nou, wij zullen het wel even weten. Wij weten beter. En zo en zo en zo en zo moet het. Nee. Is het allemaal duidelijk? Zijn er nog vragen? Gaan we het doen? Oké, laten we de ogen sluiten. Ik ga het jullie makkelijk maken, je hoeft niet te staan. Maar we gaan wel autoriteit. Oké, ogen dicht. Ik ook. Vader God, ik bid op dit moment dat u een ieder hier, een mens of een situatie of een gebied in gedachten brengt. God, u werkt door gedachten. U spreekt profetisch door gedachten. En daarom allereerst al dat u hier tot de mensen spreekt en hun iets in gedachten geeft. Nou, neem even de tijd om de geest tot je te laten spreken. Vader, dan gaan we daar nu iets mee doen. We hebben geleerd dat wij autoriteit hebben. We hebben geleerd dat de geest van Christus in ons woont. En dat hij ons autoriteit heeft gegeven. We hebben geleerd vanochtend dat wij vruchtbaar moeten zijn. Dus dat wij de wereld om ons moeten mogen veranderen. Daarom willen we gaan strijden voor datgene wat er in ons hoofd op dit moment is. Vader en ik strijd voor Etten-Leur. Hier, het was heel duidelijk dat toen we binnenkwamen dat Etten-Leur iets beleeft. En hier zijn veel mensen. En vader, ik ga op de bres staan. En misschien moet je nou wel toch maar even gaan staan. Dat is een beetje actievol. Dat is een beetje actievol. Vader, in de naam van Jezus bidden we dat u zuilen gaat laten zien, plekken gaat laten zien, mensen aan gaat wijzen die rijp zijn om binnen het koninkrijk te komen. En op de woonplaats, in de woonplaats waar we zijn, en ik bid het voor Etten-Leur, in de naam van Jezus. En vader, wij gaan op de bres staan, wij gaan vergeving vragen voor deze omgeving. Voor het alcoholprobleem wat hier is. Als dat zo is, en ik denk dat het zo is, want ik krijg die gedachte in mijn hoofd. Ik bid voor Nederland, voor het euthanasie, de mogelijkheden tot euthanasie. En dan bedoel ik niet mensen die aan het einde van het leven zijn, die dan een laatste shot morfine krijgen, maar mensen die rechtop in bed zitten, moppen maken en daarna een uur later niet meer zijn. Vader, wij vragen vergeving dat onze wetgeving zo is gemaakt dat dat kan in de naam van Jezus. Vader, wij vragen vergeving voor alle abortussen, provocaties die gedaan worden omdat mensen kinderen niet willen hebben. Vader, wij vragen vergeving voor al het onrecht wat mensen aangedaan wordt. We vragen zelfs vergeving voor de traditionele kerken die vrouwen hebben vernederd en mannen naar de voorgrond hebben geschoven. We vragen voor alles wat onrecht is. We vragen vergeving daarvoor. We stellen een muur op dat de vijand daar niet meer bij kan in de naam van Jezus. En wij gaan staan in de vrijheid van God. We gaan staan op de positie waarvan wordt gezegd, u hebt de mens bijna goddelijk gemaakt. En wij gaan verklaren dat de vijand geen recht meer heeft in dit dorp, in de stad Breda, in deze provincie. We gaan de grenzen met ons gebed omsluiten, zodat de vijand daar niet langer wil zijn in de naam van Jezus. En we zeggen de vijand van God, wij zijn hier als body of Christ, als lichaam van Christus. En je hebt geen recht meer om hier te zijn. Het licht van Jezus zal zo stralen dat de duisternis moet wijken in de naam van Jezus. En dat geldt ook voor iedere persoon en voor elke situatie die in je hoofd was. In de naam van Jezus, wij vragen vergeving voor foute keuzes van mensen. Voor ontrouw, voor mensen die bedriegen. Mensen die fraude hebben gepleegd. Mensen die aan de drugs zijn geraakt. Die verslaafd zijn geraakt aan seks. En vader, deze foute keuzes, die brengen we voor u. We vragen plaatsvervangend vergeving. Maar we bidden dat deze mensen vrijkomen van deze bondage in de naam van Jezus. Vader, wij staan op de bres voor degenen die ons lief en dierbaar zijn. Voor onze collega's. Vader, wij willen in de werkplaats willen we ook een verschil uitmaken. Vader, ik bid voor al deze mensen die rond beslag van mijn stem zijn. Dat zij als ze op hun werkplaats zijn. En dat zij beseffen dat zij de enige Jezus zijn in die plek. Of als er medestanders zijn. Dat zij samen Jezus vertegenwoordigen op die werkplek. Dat de werkplek gezegend is
dat zij daar werken in de naam van Jezus. En dat de situatie veranderd wordt. In plaats dat de christenen bespot worden en gedenigreerd. Dat het andersom is, maar dat we gaan regeren in de naam van Jezus. Vader, ik geloof dat Nederland heeft het nodig. Europa heeft het nodig als zendingsgebied. En dan de wereld heeft het nodig, Heer. Maak ons tot dit. En als jij zo iemand wil zijn, hef je handen omhoog. Vader, dan bid ik nu voor een zalving. Een zalving van voorbeden. Een zalving van profetisch woord. En een zalving van apostelschap. Dat betekent niet dat je nu een visitekaartje moet laten drukken met deze drie titels erop. Maar je gaat in de zalving, in de anointing van deze drie dingen. Ga je opereren in deze wereld. En dat wil ik bij je laten deze ochtend in de naam van Jezus. Op deze boodschap is geen copyright. Hoort, zeg het voort. Ga andere mensen bedienen. En ga ze aanzeggen dat zij ook in deze zalving mogen gaan bewegen. Luister naar je leiders die je ongetwijfeld zullen helpen om tot een volkomen ontplooiing te komen. In de naam van Jezus. Amen. Amen.